Thema wat ik deze morgen gekozen heb. Ik heb niets op de beamer, we gaan zo wel een filmpje bekijken. Is het getuigenis van God. Het getuigenis van God. Wat houdt nou het getuigenis van God in? Wat heeft dat te maken met ons? Als we kijken naar de wereld van vandaag, dan zien we dat er in de wereld heel veel geluiden zijn van manieren waarop je tot God of tot iets kunt komen. Als je maar op allerlei bijzondere manieren bezig bent, allerlei religieuze zaken, eigenlijk dingen doen uit eigen kracht, dan kom je wel ergens. En wat dat ergens dan is, ja, dat is lastig uitleggen. Dat weet niemand precies te vertellen. Maar je komt ergens op een hoger plan, zegt men. Nou, ik weet niet in hoeverre of jullie dat zelf meegemaakt hebben in je leven. In mijn leven heb ik dat wel eens geprobeerd. Door zelf dingen te doen en kijken of ik op een geestelijk niveau op een hoger plan kon komen. Nou, gebed zonder end, want dat lukt je gewoon niet. Je komt elke keer weer tot ontdekking van, hé, ik mis toch iets. Er zijn ook mensen die zeggen van, de mens is niet slecht, dus heeft geen God nodig. Nou, dan weet ik niet waar zij leven, maar waarschijnlijk met oogkleppen op die een heel klein puntje licht laten zien waar ze doorheen kijken of zo. Ik hoef alleen maar om me heen te kijken, ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken en gewoon te weten dat de mens slecht is. In ieder geval tot het slechte in staat. Dus we hebben wat dat betreft zeker God nodig. Andere mensen zeggen weer van, meditatie, religieuze oefeningen, dat helpt je om ook los te komen van het aardse en ergens terecht te komen. Ook zijn er mensen die zeggen, er is geen God. Dat is lekker makkelijk, hoef je er niet over na te denken ook. Maar dat zijn meer mensen die een soort van de kop in het zand steken, net zoals een struisvogel, en de omgeving niet zien, het leven niet zien, of wat ook. Nou, allemaal manieren waar mensen over nadenken, mee bezig zijn, over wel of niet in God geloven en noem maar op. Maar er zijn ook mensen die wel in God geloven. Mensen zoals wij. Maar, dan zijn er ook heel veel mensen die denken dat ze iets van de liefde van God moeten verdienen. En gaan ze bezig met allerlei dingetjes doen om maar in een goed blaadje te komen bij God. Kan ik ook weer over meepraten, heb ik ook jaren gedaan en ook ontdekt, dat helpt me ook niet verder. Wat dan wel? We gaan eerst naar een filmpje kijken. En als het goed is gaat dat zo starten. En dan na dat filmpje ga ik weer verder. Zou je altijd zien.
Ken je het gevoel dat je door de stad loopt en ineens iemand ziet waar je totaal geen zin in hebt? Ik loop dan vaak snel door. Kijk strak voor me uit en ik doe gewoon alsof ik diegene niet zie. Even geen tijd, even geen zin. En als diegene maar denkt dat ik hem of haar niet gezien heb, is er niets aan de hand, toch? Het probleem is alleen, ik heb diegene wel gezien. En hij of zij heeft mij natuurlijk ook gezien. Dat weet je. Dat voel je. En het is me ook wel eens andersom gebeurd. Dat iemand deed alsof diegene mij niet zag staan. Niet echt een relaxed gevoel. Wanneer we iemand begroeten, bevestigen we diegene in zijn bestaan. En dat zijn grote woorden, maar het is waar. Wanneer iemand mij begroet, voel ik me gezien. Wat dat precies met God te maken heeft? Eerst een waar gebeurd verhaal. Tegen het einde van de oorlog komen Britse soldaten een concentratiekamp bevrijden. En wat ze daar aantreffen is gruwelijk. Kinderen die naakt op zoek zijn naar wormen om te eten. Honderden doden. Achterloos opgestapeld. En vrouwen die uitgemergd en alleen liggen te sterven. Maar dan arriveren de voorraden. En je kunt je voorstellen dat er van alles nodig is. Kleding, voedsel, medicijnen. Maar wat blijkt? De dozen zitten vol met lippenstift. En de soldaten zijn woedend. Hoe kan iemand zo stom zijn om lippenstift naar een kamp te sturen? En toch delen ze het maar uit. En wat blijkt? Die lippenstift was een briljante actie. Vrouwen die alles kwijt zijn, hebben nu ineens vuurrode lippen. Ze zijn naakt, uitgemergeld. Maar ze dragen rode lippenstift. Ineens zijn ze weer vrouw. Ineens zijn ze weer mens. En een concentratiekamp is ontworpen om mensen elke waardigheid af te nemen. Je telt niet meer mee. Jij bent minder waard dan ik. En heel in het klein zeg ik dat ook wanneer ik iemand niet begroet. Jij bent mijn tijd even niet waard. En het is heel makkelijk om liefde te geven aan mensen die ons liefde teruggeven. Om liefde te ruilen. Het is veel moeilijker om liefde te geven aan iemand die niets terug kan geven. En wat als ik een praatje met die ene eenzame gozer maak? Straks denkt hij nog dat ik zijn beste vriend ben. En zit ik elke dag aan hem vast. Wat als ik die zwerfster een broodje geef? Straks verwacht zij van me dat ik elke dag haar eten ga kopen. Daar heb ik geen zin in. Dat trek ik niet. Dan zuigen ze me helemaal leeg. Maar als ik dat denk, dan ga ik ervan uit dat mijn liefde, mijn tijd en mijn energie snel opraakt. En dat is ook zo, als ik het helemaal op eigen houtje zou moeten doen. Maar dat hoeft niet. God houdt van ons om wie we zijn. En niet om wat we terug kunnen doen. Kan nooit teleurstellen. En raakt nooit op. Die liefde wordt niet stopgezet als wij niet aan de verwachtingen voldoen. Die krijg je gewoon. In overvloed. En het gekke is, hoe meer liefde je krijgt, hoe meer je ook weer door kunt geven. God zorgt dat ik genoeg geld heb. En dus kan ik het ook weggeven. Er is altijd iemand die naar mij luistert en dus kan ik naar jouw verhaal luisteren. God heeft mij een heel leven gegeven, met zeeën van tijd. En dus kan ik jou ook tijd en aandacht geven. En niet alleen hoi zeggen, maar ook echt vragen hoe het met je gaat.
Kennen we dat? Liefde als ruilhandel in ons eigen leven? Misschien iemand naar jou toe, misschien ook jij naar de ander toe? En bij God is dat anders. Als we kijken naar dit filmpje, toen ik dat voor de eerste keer zag, dat raakte me enorm. Als ik kijk naar de mensen om ons heen, dan zie ik heel veel gebeuren wat daar verteld werd. Dat er liefde gegeven wordt met de verwachting, ik krijg er iets voor terug. En als ik er niets voor terug krijg, dan geef ik niks ook. Zo zit de wereld vandaag de dag in elkaar. Maar is dat de bedoeling? Hoe heeft God het eigenlijk bedoeld? Nou, daar wil ik een paar dingen over gaan zeggen. Ik denk dat we allemaal wel iets weten van... Oké, dat antwoord weet ik eigenlijk wel, hè, van hoe God het bedoeld heeft. Zijn zoals Jezus. Maar wat is dan zijn zoals Jezus? Is dat iets wat van binnenuit moet opborrelen of zo? Of is dat, wat ik net ook al een keer gezegd heb, is dat iets van, nou maar heel veel goede dingen doen? Hè, of even naar het voorbeeld van het filmpje weer kijken... Even bij iemand een hondje brengen, of een kinderwagen die iemand nodig heeft, of een envelop met geld. Heb ik in ieder geval weer een goed gevoel en de ander kan er ook weer wat mee? Of zit daar toch nog iets meer achter? Zit er een andere drijfveer achter? Ik wil een gedeelte met jullie lezen en daar maar eens doorheen wandelen, zeg maar. Om daarin te zien hoe God het bedoeld heeft. Ik heb niets op de beamer, dus ik zou zeggen, als je Bijbel bij je hebt... Pak je Bijbel erbij en mag je opzoeken 1 Johannes hoofdstuk 5, de eerste brief van Johannes hoofdstuk 5. En als je geen Bijbel bij je hebt, dan gewoon luisteren, kan ook. Of je iPhone, kan ook heel goed. En dan vanaf vers 1. En dan staat het volgende. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat we zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft, het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Een prachtig stukje wat Johannes hier geschreven heeft om uit te leggen, zeg maar, wat het betekent om... een kind van God te zijn en wat de inhoud is van het getuigenis wat God heeft gegeven. En we gaan er gewoon maar eens stapje voor stapje een beetje doorheen lopen. En dan is het belangrijk eigenlijk wel even om eerst even te weten van waarom heeft Johannes deze brief geschreven? Aan wie heeft hij die geschreven? Hij is geschreven aan gelovigen. Dus het is geen brief die naar ongelovigen gaat of om mensen tot bekering te brengen of wat ook. Hij is geschreven aan gelovigen. Aan ons dus. Broeders en zusters. Maar er zit een waarschuwing in door deze hele brief. Je zou thuis die hele brief eens door moeten lezen en dan ga je dat ook al ontdekken. Het is een waarschuwing tegen dwaalleer. Een waarschuwing tegen een boodschap die niet klopte met hoe de boodschap echt zou zijn. Er waren namelijk mensen die zeiden van, ja, Jezus is wel gekomen, hij is op deze wereld geweest, maar net voordat hij aan het kruis ging, ging de geest van God van hem weg en hing daar gewoon een mens. Dus daarmee gaven ze aan van, dat is alleen maar een soort symbool geweest, een goed mens die dan, nou ja, voor zijn ideeën aan dat kruis gegaan is. Maar dat offer wat daar gebracht is door die mens, hebben wij niet nodig. Wij kunnen vanuit onze kennis, vanuit onze ervaring, vanuit ons weten dat we van nature niet slecht zijn, kunnen wij bij God komen. Dat was de dwaalleer die daar heerste. Met een moeilijk woord, de gnostische leer. Vanuit regeltjes, vanuit zelfverheffing, zeg maar, komen tot contact met God. Nou, als we dit gedeelte gaan lezen, of gelezen hebben en daar eens wat over na gaan denken, dan kom je tot ontdekking dat het toch wel even wat anders in elkaar steekt. Dit gedeelte van deze brief, dat bouwt voort op de verzen die net daarvoor staan, in hoofdstuk 4. Versen 20 en 21, daar staat, als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. En daar bouwt Johannes op voort met de rest. Als we kijken naar de eerste paar versen van dit gedeelte, dan gaan we zien dat het geloven in wie Jezus is, effect moet hebben op hoe we met elkaar omgaan. Als je tot bekering komt, als je tot geloof komt, als je accepteert wat Jezus aan dat kruis heeft gedaan voor jou, dan kan je niet zeggen van, de rest kan me allemaal bommen. Ik ben een kind van de Heer en ik ga lekker zelf daarmee bezig. Toen ik net op bekering gekomen was, heb ik dat ook gedacht. Ik heb anderen niet nodig. Ik was ook erg teleurgesteld in allerlei andere mensen om me heen. Dus dat was ook een stukje drijfveer. Van, ik kan wel geloven in mijn eentje. Maar na een paar maanden was ik er al achter van, dit gaat hem niet worden. Ik heb anderen nodig. En ik moet andere mensen om me heen hebben die hetzelfde hebben, die hetzelfde gevonden hebben en van daaruit groeien, van daaruit ontdekken en contact te kunnen hebben met elkaar. En Johannes zegt van, als je in God gelooft, als je opnieuw geboren bent, een nieuwe schepping bent, dan is het onmogelijk om je broeders en zusters niet lief te hebben. Als dat zo zou zijn, dat je je broeders en zusters niet lief hebt, hij zegt eigenlijk, dan ben je dus nog niet opnieuw geboren. Want dat kan niet. Dat klopt niet met elkaar. Liefde heeft dan wel consequenties. Gehoorzaamheid. Er wordt wat gezegd door Johannes over geboden, hè? In vers 3 bijvoorbeeld, want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Nou, als je dat alleen maar dat versje er even uithaalt en daarover na gaat denken, dan ben je al heel gauw geneigd om te denken van oké, dus ik moet van allerlei dingen gaan doen, nu ik tot geloof gekomen ben, want anders dan gaat het niet goed met me. Nee, dat staat er niet, want je moet de context erbij nemen. De geboden die God geeft zijn niet zwaar. En eigenlijk is het zo dat als je tot geloof gekomen bent, dan ga je vanuit jezelf als het ware gewoon de dingen doen die passen bij wie Jezus is. In Matteüs 11, vers 28, daar zegt Jezus ook, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat staat daar in de context van de fariseeën en de schriftgeleerden die van allerlei wetjes en dingetjes bedacht hadden er nog bij om ervoor te zorgen van als je dat gaat doen, leef je heilig en kom je bij God. 613 extra geboden. Nou, we hebben al moeite met de 10. Dus dan nog een keer 613 erbij. Kan je nagaan hoe gefrustreerd de mensen in die tijd daar rondliepen van, dit is gewoon onhaalbaar. Die 10 geboden is al onhaalbaar als mens. En als dat het zou zijn om in relatie met God te kunnen leven, ja, dan falen we allemaal. En dan zal er niemand in staat zijn om bij God te komen. Alleen Jezus. Maar hij was namelijk de Zoon van God. Nee, zegt Jezus, als we het hebben over wat Johannes hier zegt, dat we zijn geboden in acht nemen en zijn geboden geen zware last zijn, dan betekent dat dat wij ons richten moeten op Jezus. Samen met hem daarin bezig zijn. Samen met hem daarin wandelen. Weet je, als je kijkt naar een relatie, want het heeft natuurlijk ook alles te maken met ook een beetje wat we in dat filmpje zagen, hè, van voor wat hoort wat. We hebben het idee dat we van alles en nog wat moeten gaan doen om ervoor te zorgen dat God dus van ons gaat houden. Zo zijn we als mens vaak bezig. Nou, je moet eens proberen even te kijken naar je eigen relatie die je hebt. En hoe werkt dat? Ben jij bezig om van alles en nog wat te doen naar die ander toe, om ervoor te gaan zorgen dat die ander van jou gaat houden? Een slechte basis om te starten volgens mij. Het is anders. Wat God laat zien is dat hij er alles aan doet om te laten zien hoeveel hij van jou houdt. En zo doe je dat in een relatie ook. Daarin ben je bezig om die ander het naar de zin te maken of wat dan ook. Je doet van alles en nog wat om die ander te laten merken van, hé, ik hou van jou. Even los van wat er voor terugkomt. Dat is de manier zoals Johannes hier erover schrijft. En dat is de manier zoals de Heer Jezus ook elke keer weer in zijn onderwijs deze dingen laat zien. Dus het gaat niet om dat God probeert ons over te halen om van hem te houden. Want dat is een gebed zonder end. Nee, hij is bezig om te laten zien hoeveel hij van ons houdt. Ongeacht wat we zijn, wie we zijn, wat we doen, waar we vandaan komen. Maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal niet uit. Als hij daarna zou gaan kijken van, hé, wie is er goed genoeg waarvan ik kan gaan houden? Dan hebben we wel een probleem. Er is niemand. Er is niemand die voldoet aan de heiligheid en de rechtvaardigheid die er bij God is. We zouden verbranden als droge grasstoppels, om het maar even zo te zeggen. We kunnen op die manier niet in zijn aanwezigheid zijn. Maar bij God is het gelukkig anders. Hij houdt van ons, onvoorwaardelijk. En hij hoopt dat wij dat gaan inzien en als het ware die liefde gaan beantwoorden. Maar er is nog meer, want Johannes zegt hier van, al wat uit God geboren is, in vers 4, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus als je van jezelf weet van, hé, ik ben uit God geboren, ik ben opnieuw geboren, ik ben wedergeboren, ik ben een kind van God. Jij overwint de wereld. Wow. Dat zijn grote woorden. Wij overwinnen de wereld. Maar wat is dan de wereld? Moet je ook een beetje weer wat spitten, zeg maar. Maar met de wereld wordt hier bedoeld alles wat er in deze wereld gebeurt. Als we kijken naar alle rottigheid en zooi die er allemaal is, samen met Jezus in ons leven zijn we in staat om die zooi te overwinnen. En dat is dan niet alleen maar kijkend naar buiten, maar beginnen we gewoon bij onszelf. Hè? Want in onszelf zit ook nog genoeg. Er zit nog genoeg wat overwonnen moet worden. In wezen is het al overwonnen. Maar we moeten dat nog eventjes op een rijtje krijgen op de een of andere manier. Er zit nog genoeg in ons wat niet beantwoordt aan de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Nou, daar kun je vanuit jezelf mee bezig gaan. Kun je vanuit jezelf mee gaan proberen te stoeien van, oké, dat en dat mag ik niet meer doen. Vanaf nu ga ik het niet meer doen. 5 minuten later, nee hè, ik heb het weer gedaan. Nee, ik mag het niet doen. En zo ben je bezig, gefocust op datgene wat jij probeert goed te doen. In plaats van dat je gefocust bent op Jezus. En het hem laat doen. En als jij het gaat doen, dan wordt dat een strijd die je nooit gaat winnen. De strijd win je door samen met Jezus daarin te wandelen. En het hem te laten doen. En eigenlijk is het zo dat hij heeft het al gedaan. 2000 jaar geleden. Als je nu iets in je gedachten hebt van, hé, dat is nog wat rottigheid in mijn leven. 2000 jaar geleden is het daaraan vastgespijkerd. Het is al overwonnen. Alleen dat besef moet bij ons nog even wat doordringen. En dan weet ik wel dat het natuurlijk niet altijd even makkelijk is. Dat snap ik ook heel goed. Er zijn best situaties of dingen in ons leven waar we mee tobben, waar we even niet goed uitkomen. En dat is dan weer, daar hebben we elkaar voor nodig. Als we de Bijbel doorlezen, dan komen we elke keer tot ontdekking dat alleen in relatie staan met God, in je uppie, dat red je niet. Je hebt elkaar nodig om gewoon je verhaal eens even kwijt te kunnen, om gewoon eens even een andere blikveld van iemand te krijgen van, ja, maar oké, je zegt nou wel dit of dat, maar... En oh, hé, ja, nooit over nagedacht. Op die manier helpen we elkaar om die overwinning over de wereld, die er al gewoon is, om die ook werkelijk tot uiting te laten komen. Samen met God en samen met elkaar. In vers 6, dan staat er... Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Misschien even een lastig stukje om te ontdekken van, ja, maar wat bedoelt Johannes daar nou precies mee? Nou, ga ik proberen uit te leggen. Eigenlijk moet je dat weer een beetje in de context lezen, vanaf vers 6 tot en met vers 9... Want daarin legt hij het eigenlijk nog wat meer uit, zeg maar. Wat die drie dingen die hij daar noemt, water, bloed en de geest, wat dat betekent. Ik zei net al, hij schrijft aan dwaalleraren. Die geloofden dus wel dat Jezus gedoopt was, want dat hebben ze kunnen zien. Daar zijn ze misschien bij geweest, hebben ze over gehoord. Dus dat was duidelijk voor hen. En Jezus was ook wel een bijzonder persoon, vonden ze. De geest van God was op hen. Op hem. Maar op het moment dat hij daar aan het kruis ging, was de geest van God weg, die was terug naar de hemel, en daar hing alleen maar een mens. En daarom zegt Johannes hier ook, niet alleen maar door het water, maar ook het bloed. Het water, daar wordt dus de doop van Jezus mee bedoeld, en het bloed, dat is het bloed dat gevloeid is van Jezus aan het kruis. Eigenlijk vat Johannes in dat ene vers, vers 6, even de hele levensloop van Jezus samen, vanaf de doop tot en met de kruisiging. En dat niet een mens was die daar mee bezig was, maar dat hij geleid was door de Heilige Geest. Dat staat er ook bij, hè? En het is de Geest die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. God heeft op heel veel momenten laten zien dat Jezus niet zomaar een mens was, maar dat hij de Zoon van God was. Heeft hij ook zelf gezegd. En het was ook te zien vanuit de daden en de dingen die hij deed, die hij liet zien, het onderwijs wat hij gaf, alles droeg eraan bij om te laten zien van, hey, Jezus is niet zomaar een mens. En dat is waar Johannes dus als het ware zeg maar tegen ingaat. En als we bijvoorbeeld in een van de brieven van Paulus lezen, in 1 Korinthe 5, dan... 1 Korinthe 5, vers 18 tot 20, als je het wil opschrijven. Daar staat ook heel duidelijk dat God in Jezus Christus de wereld met zichzelf verzoende. Nou, als daar een mens heeft gehangen, was dat nooit mogelijk geweest. Dat was alleen mogelijk geweest als Jezus werkelijk was wie hij zei dat hij was. En dat is Zoon van God, God zelf. De Geest... is een belangrijk iemand in dit geheel. De geest is degene die ons innerlijk overtuigt, vanuit ons binnenste, zeg maar, laat zien en laat begrijpen wie Jezus is. Dat hebben we ook nodig, want vanuit onszelf zijn we niet in staat om alles wat in dit boek staat, om dat te pakken, om te ontdekken van, hoe zit het nou eigenlijk? Hoe werkt dat nou eigenlijk? Daar hebben we Gods geest voor nodig. En elke keer, als je het evangelie van Johannes doorleest, maar ook als je de brieven van Johannes doorleest, dan zie je dat ook de Heilige Geest, als het ware een rode draad is door zijn brieven heen, omdat hij aangeeft van, dit is de geest van God, die we allemaal nodig hebben, om te begrijpen wie Jezus is, maar ook om te leven zoals Jezus het heeft bedoeld. Als we dan verder gaan, naar dat volgende stukje, vers 7 tot en met 9, dan wordt er over getuigen gesproken. Het thema van de preek was het getuigenis van God. En dat wordt hier eigenlijk uitgelegd. In vers 7 en 7, 8 en 9 wordt twee keer drie getuigen genoemd. Nou, de eerste drie, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Deze drie zijn één. Met het Woord wordt de Heer Jezus bedoeld. Gaan we even terug naar het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, de eerste verse. Als je dat gaat lezen, zul je tot ontdekking komen dat met het woord Jezus bedoeld wordt. Het gesproken woord. Dus de Vader, de Zoon en de Geest, dat zijn de eerste drie getuigen. De getuigen in de hemel. Die aangeven van wat hier gebeurt, dat is echt, dat is waar. Maar er zijn ook getuigen op aarde. En dat staat in het volgende vers. Drie getuigen op aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Lijkt een beetje op vers 6. Heilige Geest, dat is duidelijk. Het water, dat is de doop van Jezus. Het bloed, dat is het bloed van Jezus wat gevloeid heeft aan het kruis. Maar als je er even wat meer in zou studeren en mee bezig zijn, dan is het ook de manier waarop Johannes dit heeft opgeschreven, zegt eigenlijk nog iets meer. Hier haalt hij ook heel duidelijk de doop op geloof haalt hij erbij voor ons als mensen en het avondmaal, waarin we terugdenken aan datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat zijn de getuigen, zeg maar de plaatjes die we hier hebben in deze wereld, om daaraan te zien van, hey, wat er 2000 jaar geleden gebeurd is, dat is waar. Dat is als het ware het spreken van God. Als we zien dat mensen gedoopt worden, dan is dat spreken van God. Als we met elkaar het avondmaal vieren, wat we elke keer aan het begin van de maand vieren, dan is dat spreken van God. Dat is het getuigenis van God om te laten zien van, hey, dit is niet zomaar een stukje brood en een slokje wijn of zo. Nee, dit laat ons terugdenken, laat ons zelfs proeven aan wat Jezus heeft gedaan. De getuigen op aarde. Dan kun je zeggen van ja, maar hoe weten we nou dat die getuigenissen betrouwbaar zijn? Want dat is ook wel eens lastig. Als iemand een verhaal aan jou vertelt, dan denk je ook van ja, nou, het zou kunnen, maar ik weet niet of het waar is. Hè, als hier iemand binnenkomt lopen, ja, nou, 500 meter verderop is er een grote boom omgevallen. Dan denk je, ja, het zou kunnen. Maar als er daarna nog één binnenkomt en nog één binnenkomt en er zijn drie mensen die zeggen dat die boom omgevallen is, dan is het zoiets van, zo, dan ga ik zo eens even kijken. Dat wil ik wel even zien. Hoe meer getuigen, hoe meer waarheid eraan vastzit, zeg maar. En zo is het eigenlijk met de Bijbel ook. Zo probeert Johannes dat dus op deze manier uit te leggen van hoe meer getuigen laat zien dat de boodschap die gebracht wordt via dit boek en door de persoon van Jezus, waar is. Het hangt niet af van één iemand die toevallig een keer een briefje geschreven heeft van, nou, ik vind het wel leuk om op te schrijven en ik zeg gewoon dat waar is en dan moeten we dat maar aannemen. Nee, er zitten heel veel getuigen. Als we dat hele boek door zouden lezen, dan staat het vol met getuigenissen. Vol met getuigenissen van mensen die van alles nog meegemaakt hebben. Maar het mooiste is nog dat God zelf een getuigenis geeft. Want dat zegt hij ook in vers 9 gaat Johannes verder, als wij het getuigenis van mensen aannemen, denk even aan die boom met die drie mensen die het hier zijn wezen vertellen, het getuigenis van God is veel groter. Het getuigenis van God is veel groter, want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Dus het getuigenis van God is dat hij getuigd heeft van zijn zoon. Getuigd heeft van wie Jezus is en wat hij allemaal van ons heeft gedaan. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Als wij wederom geboren zijn, als we een kind van God geworden zijn, hebben we het getuigenis in onszelf. Dat is niet omdat wij nou dan ons ineens prettiger voelen of zo. Nee, want wat gebeurt er als we wederom geboren worden? Wat ontvangen we? De Heilige Geest. Dat is het getuigenis in ons, het getuigenis van God zelf, wat ons helpt om dit woord te begrijpen. Wat ons helpt om te snappen wat daar op dat kruis gebeurd is. Wat ons helpt om, zoals hij dat in het begin zei, zijn geboden in acht te nemen. Niet van, ik moet die geboden doen om iets te kunnen verdienen. Nee, zo staat het er niet. Hè? Vanuit de relatie met God die je hebt, vanzelf als het ware, die dingen gaan doen in je leven. Hij zegt er natuurlijk nog meer over. Als we het laatste stukje kijken, dan lezen we daar dat dat getuigenis nog meer inhoudt. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Er staat geen punt, want het gaat verder. En dit leven is in zijn Zoon. Dus het is niet zo van, nou ja, ik geloof wel dat er een God bestaat, dus kom ik wel in de hemel. Nee, je moet accepteren, het getuigenis van God accepteren, geloven. Dus dat is de Zoon van God, Jezus, wat hij allemaal heeft gedaan, om dat eeuwige leven te ontvangen. Dat is een gevolg van. Geen verdienen, maar een gevolg van. De stap die je zet om te accepteren wat Jezus heeft gedaan, het gevolg daarvan is dat je voor eeuwig leeft met God. Nou, dan is die ook heel duidelijk van wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Neemt even geen blad voor de mond. Hè? Was ook nodig naar de mensen in deze gemeente aan wie die deze brief geschreven heeft. Naar de groep mensen die met die dwaalleer bezig waren. Van, hey, als jij zegt van, daar heeft niet de Zoon van God gehangen, ja, dan heb je geen deel aan het eeuwige leven. Punt. Klaar. De Bijbel is duidelijk. God is duidelijk. Dus als je dat aan de kant zet, dan zul je ook de gevolgen ervaren daarin. Maar wie de Zoon heeft, heeft het leven. Nou, nog maar even terug naar dat filmpje. Als je kijkt naar dat filmpje, dan, ik weet niet of jullie nog een beetje hebben van wat daar gebeurde. Je kan dat op YouTube, kan je dat nog wel eens een keer terugkijken. Bij, typ maar in, denkstof en dan, wat was de titel? Gods liefde is geen ruilhandel of zo, even kijken, waar heb ik hem? Gods liefde is geen ruilhandel en denkstof, dan kom je vanzelf bij dat filmpje terecht. Kijk, het gewoon nog eens een keer zelf bekijken. Wat we heel vaak zien in ons leven en bij de mensen om ons heen, is, waar ik ook mee begonnen ben, is dat liefde een ruilhandel is. Van, hè, ik doe dit, maar dan verwacht ik wel iets van jou terug. Als ik niks van jou terug verwacht, ga ik ook niks doen. Of jezelf opsluiten en van, oh, die heeft me niet gezien, ik loop gewoon door. Ik heb even geen zin in een gesprek. Daarmee sluit je je af voor datgene wat God misschien door jou heen wil doen. En dat het in de wereld zo gebeurt, ja, dat is helaas zo. Maar dat zijn geen dingen die onder ons mogen gebeuren, zeg maar. Inderdaad, Gods liefde is geen ruilhandel. Gods liefde is een liefde van één kant, zou ik willen zeggen. En is een geweldig voorbeeld om na te volgen. Als we kijken naar de Heer Jezus, dan is dat liefde van één kant. Kijk wat Jezus gaf in zijn leven. Aan al de mensen om hem heen. Hij genas ze, hij gaf ze onderwijs, hij gaf ze te eten, Hij gaf ze van alles en nog wat, hij gaf ze aandacht. Hij had altijd tijd voor ze. Zelfs op de momenten dat hij zei van, oké, jongens, hè, dat zei hij tegen de discipelen, we gaan eventjes naar een eenzame plaats, we gaan even wat rust nemen. En dan komen de mensen, die hebben dat in de gaten, die komen erachteraan. Hij stuurt ze niet weg, hij gaat gewoon weer door, geven. En wat kreeg hij ervoor terug? Een kruis. En dat kan misschien met ons ook al gebeuren. Dat als wij geven, dat we een soort van kruis voor terugkrijgen. En dan hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken hoor. Dan ben ik al heel gauw geneigd naar zeggen van nou, heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus geef ik me niet. Maar met Jezus is het anders. En ik geloof ook dat we in staat zijn om met Jezus te kunnen geven. Niet vanuit onszelf, maar God geeft door ons heen. En als God door ons heen geeft, dan hebben we soms niet eens in de gaten dat we een soort van kruis terugkrijgen. Omdat het God is die het doet in en door ons heen. Laten we een moment stil zijn om dat gewoon maar eens eventjes te laten bezinken. En dan zal ik een gebed uitspreken, kort gebed. En daarna geef ik gewoon de ruimte van als je iets op je hart hebt, voel je vrij om dat uit te spreken, zodat we met elkaar ook in die zin naar God toe gaan. Vader in de hemel, we willen u in de eerste plaats danken dat u een prachtig boek aan ons hebt gegeven waar zo ontzettend veel in staat. En er is nog veel meer over te zeggen. Maar Heer, wilt u dat maar uitwerken in ons hart? Heer, en wilt u ons ook nu ook de vrijmoedigheid geven om gewoon dingen uit te spreken? Al zijn maar drie woorden, maakt niet uit. Heer, want u hoort graag onze stem. En dank u, Heer, dat u een God bent die luistert. Vader, ik wil u danken voor het prachtige getuigenis wat u hebt gegeven. Dat u getuigd hebt van uw zoon. En dat hij niet zomaar een mens was zoals alle anderen, maar dat hij God en mens was in één. Ik dank u voor zijn leven. Ik dank u, Heer Jezus, dat u gekomen bent vrijwillig. U hebt uw goddelijkheid als het ware afgelegd. U bent naar deze wereld gekomen om mens te zijn tussen de mensen. En om te laten zien wie de Vader is. Wat een geweldig getuigenis. En ik bid, Vader, dat we op de een of andere manier dat kunnen pakken. Dat we meer en meer tot besef kunnen komen wat het inhoudt. Wat u door uw zoon hebt gedaan voor ons. Dat hij daar gehangen heeft aan dat kruis. Heer, als ik erover nadenk, als ik daar probeer te bedenken wat daar allemaal gebeurd is. Heer, dan word ik alleen maar stil. Dat is ook het enige wat we eigenlijk kunnen doen. Woorden kunnen daar zo weinig aan toevoegen. Zo'n geweldig offer wat u hebt gebracht. Dat u dat hebt overgehad voor ons, zonder ook maar iets ervoor terug te verwachten. U hebt alleen maar gegeven, gegeven, gegeven. Dank u, Heer, dat u gegeven hebt. En ik dank u, Heer, dat u de mogelijkheden geeft ook om dat gegevene te vinden. En ik bid dat we in ons hart opnieuw weer de rijkdom van dat getuigenis, de rijkdom van uw Zoon Jezus, hebben gevonden. En dat dat zijn effect zal hebben in ons eigen leven, maar ook naar de mensen om ons heen. Help ons, Vader, om getuige te zijn. Om het getuigenis wat u hebt gegeven, door te geven aan anderen. Help ons om onze ogen niet te sluiten. Help ons om de mensen in deze wereld die het zonder God te proberen, om die op de een of andere manier te benaderen. En iets te laten zien, te laten proeven van uw geweldige liefde. Heer, dat kunnen we niet alleen, dat weten we ook. En misschien hebben we zoiets van, ik heb geen idee hoe ik daarmee aan de slag moet. Maar Heer, we hebben uw geest in ons. Help ons om hem alle ruimte te geven die hij nodig heeft. En dan gaat u ons gebruiken, Heer, daar ben ik van overtuigd. Ieder op zijn plek, op zijn manier, met zijn gaven en talenten. Hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Dank u, Heer, dat u zo met ons omgaat. Amen.